Wij gaan weer naar Handelingen 3, waar ik een belangrijk deel van het hoofdstuk min of meer heb overgeslagen. Want ik kwam er toen neer. Ik heb een sprintje ingezet naar het einde van het hoofdstuk, de climax daarvan. Vanwege het verband. Om aan te geven dat hier in dit hoofdstuk feitelijk geïllustreerd dan wel toegelicht wordt. Allebei namelijk, geïllustreerd en toegelicht wordt hoe de situatie ervoor staat in de afwikkeling, om zo te zeggen, de vervulling van het eeuwig voornemen Gods. Van het plan der eeuwen, of hoe dat maar heten mag. Want daar gaat het natuurlijk toch om, in de Bijbel althans, dat God namelijk een werk uitvoert. Dat is in ieder geval sinds de zeven dagen van Genesis 1. Een werk namelijk waarbij hij uit deze oude schepping een nieuwe schepping zou maken. En onderweg heeft hij iets te regelen. Dat wil zeggen iets te demonstreren. En dat doet hij in de loop van de geschiedenis. In de fase waarin we hier zijn terechtgekomen. De essentie daarvan heb ik u dus voorgelezen vorige keer. Dat is namelijk vers 19 tot en met 21. Waar Petrus zegt, zich richtend in ieder geval tot de Joden in Jeruzalem, want daar zijn wij in. Betert u dan en bekeert u. En dat zijn dus min of meer dezelfde woorden als in hoofdstuk 2, vers 38. Bekeert u, Satan. En hier zegt hij, betert u dan. Namelijk, bekeert u. Bekeert u, opdat uw zonden mogen uitgewist worden. En opdat tijden der verkoeling zullen komen van het aangezicht des Heren. Als het goed is, en als u er was vorige keer, dan hebt u dit vers enigszins geëdit, heet dat tegenwoordig. Hè? Wat ingestreept in. Namelijk, niet wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn, maar op dat tijden der verkoeling zullen komen. Van het aangezicht des Heren. En hij zenden zal, en niet gezonden zal hebben. En hij zenden zal Jezus Christus die u tevoren gepredikt is. En welke de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting. Alle dingen die God gesproken heeft door de mond al zijn heilige profeten van alle eeuw. Later in hoofdstuk 15 zegt Jacobus dat het werk wat God doet inderdaad door al de profeten is aangekondigd. En eigenlijk, het was ook wat de Emmausgangers te horen kregen in Lucas 24. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. En beginnende bij Mozes, ging hij het ze toen uitleggen, zodat daar ook opgesloten ligt niet alleen al hetgeen de profeten gesproken hebben, maar wel degelijk hetgeen al de profeten gesproken hebben, want daar gaat het in de praktijk om. Maar wat besproken wordt hier, is dus dat de voortzetting van het werk Gods, met name aan het Joodse volk, maar daarmee dus ook aan de wereld. Kortom, dat de wederoprichting aller dingen waarvan de profeten gesproken hebben, wacht op de bekering van Juda, het Joodse volk. Dat de vertalers, ik zeg het met enige aarzeling, want het is zo makkelijk om kritiek te hebben op vertalers, maar dat de vertalers dat niet geweten hebben en niet begrepen hebben, of kortom, dat zelfs botweg niet geloofden. Ja, dat is een historisch feit. Speelde, zeg ik altijd, speelde in Dordrecht totaal geen rol van enige betekenis. Wat daar een rol speelde, eigenlijk alleen maar de leer van de uitverkiezing en niet of die wel waar is, maar in welke mate die van toepassing is. En dus ging het alleen maar over de individuele zaligheid van de mens en wat daarvoor nodig is en in hoeverre die daar zelf verantwoordelijk voor is enzovoort. Dat wil zeggen, het was op de mens gericht, zoals de meeste prediking tot vandaag in alle religies trouwens gericht is op de mens zelf. He? Hoe word ik een gelukkig mens? Hoe sta ik in het leven? Hoe moet ik dit? Hoe moet ik dat? Hoe moet ik zus? Hoe moet ik zo? Het antwoord is, je moet jezelf niet zo serieus nemen. Kom op, zeg. Wat moet ik doen om zalig te worden? Wat denk je te kunnen? Gewoon mee ophouden met dat gedoe. Dat is het eigenlijk. En je op de hoogte stellen van wat God geopenbaard heeft in zijn woord. Nee, niet over u of mij, maar over zichzelf. Over wat hij doet. En dan komt er een hele poos niks en dan komen wij pas. Dat is het eigenlijk. Toch? Nou ja. Men leest het boek Prediker. En als u dat uit hebt, kunt u het beste nog een keer lezen, denk ik. Dat ben je niet serieus hoor. Dat is het. We nemen onszelf veel te serieus. Dat is een van de aspecten van de zonde trouwens, hè. De zonde, dat is. Je weet toch hoe dat is? Dat is het evangelie van de slang. Dat gaat over de mens, de verbetering van de mens door de mens. Dat wil zeggen, hoe de mens van zichzelf een beter exemplaar maakt. Dan zegt hij erachteraan zoals God hem bedoeld heeft. Maar nee, het idee is zoals wij hem bedoelen. En dat verandert nogal eens wat wij daarmee bedoelen. Dat verandert in de loop van de menselijke geschiedenis. Dus de verandering aan publieke opinie, dan wel filosofische opvattingen enzovoort. Het is allemaal flauwekul. Gaat allemaal voorbij, het wordt toch allemaal weer anders enzovoort. Dat is de geschiedenis van de mens. Het evangelie van de slang is de verbetering van het ik door het ik. Dat is dat van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Daar moet je maar veel van eten, dan kom je tot kennis van goed en kwaad en dan word je als God. Staat er allemaal. Maar dat is nou juist wat de mens niet moest doen. En wat gebeurt er als hij het wel doet, dan wordt hij zelf bewust, heet dat. En dan ziet hij dat hij naakt is. Zoiets is het toch? Ja. Nou ja. Doe maar. En dan moet hij zichzelf zien te bekleden. Ja, dan komt de PR, dan komt, hoe heet dat? Image building enzovoort. Dat doe je met vijgenbladeren enzovoorts. Tot aan de herfst, zeg ik er altijd bij. Maar want het gaat allemaal voorbij. Maar dat is de tragiek van de mensen van alle religie. Ja. Maar de bedoeling is dat wij weten wat God aan het doen is. En aangezien dat in onze dagen officieel verborgen is en zou blijven, was ook de bedoeling voor de wereld, wordt het ons weliswaar voorgehouden, maar dat is de kwestie van de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen, de verborgenheid als zodanig, eventueel van de grote verborgenheid, want zo wordt het ook nog genoemd bij gelegenheid. En daarom vinden we hier niet de systematische uiteenzetting, die vinden we eigenlijk nergens. Wij vinden wel een illustratie. En die vinden we niet alleen hier, die vinden we ergens. Dat wil zeggen, overal. Want, ik zal het wel eerder gezegd hebben, al die tekenen die de Heer deed, zijn tekenen van zijn tegenwoordige werk. En dus in veruit de meeste gevallen, is mijn opvatting, want ik heb er geen statistiek van. Veruit de meeste gevallen vinden we dan illustraties van hoe de zaligheid van de Joden, zegt niet Israël, van de Joden is weggenomen en gegeven aan een ander volk. Van Israël kan het niet weggenomen worden, omdat een volk dat de zaligheid ontvangt is per definitie Israël. Op die grond. Dus je kan nooit zeggen het wordt van Israël weggenomen en gegeven aan. In de praktijk komt het dan toch bij Israël terecht. Want Israël is het volk waaraan het woord Gods is toebetrouwd. Hebben jullie dat nog? Het is een relatief begrip. Het hangt van de omstandigheden af of een volk Israël is of niet. En hoewel een volk naar de mens wellicht als Israël wordt aangeduid, kan de Heer toch zeggen, ja, maar het is Lo-Ami, het is niet mijn volk. Zodat je Israël dus ergens anders moet zoeken. Want als het één niet zijn volk is, dan moet ergens het andere zijn volk zijn. Of iets anders. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Want deze kreupelen is uiteraard, zeg ik dus nu, uiteraard. Of het nou een blinde was, of een kreupel, of een man met een verdorde hand, of wat het maar was. Het is uiteraard een beeld van Israël zijn de tienstammenrijk. Wat in de ballingschap is terechtgekomen en officieel daar ook zijn identiteit verloren heeft. Zelf is het natuurlijk niet verloren, dat kan namelijk niet. Maar het is dan zijn eigen identiteit kwijtgeraakt. Maar niettemin, daar zal de zaligheid naartoe gaan. En dat is wat hier uitgebeeld wordt. Dat is onze bedeling. En dat is in afwachting van... Nee, dat is niet alles mij gezegd natuurlijk. Maar dat blijft zo tot aan de bekering van het Joodse volk. Om de eenvoudige reden dat het volgende punt op Gods programma is de openbaring van zijn koninkrijk op aarde. En dat moet nou eenmaal noodzakelijkerwijs gebeuren via de koninklijke stam. En dat is Juda. Dus daar wacht het op. De bekering van Juda, daar komt het op neer. Zie. Nou ja, dat heeft nog niet plaatsgevonden. Maar wat wel heeft plaatsgevonden is de officiële bekering van hoe moet ik het zeggen? Oké, Efraïm. Ik probeer de naam Israël te vermijden. Van Efraïm. Van Israël, van de 10 stammen samengevat onder Efraïm en Manasse. Want de naam van Israël wordt immers vererfd naar Efraïm en Manasse. Dat is al in Genesis 48. Langzamerhand, ik vertel het nooit systematisch, want dat kan niet. Dus ik noem je af en toe weer eens wat. Hè. Daar staat dat in hen, die twee jongens, zei Israël. Hij wordt geloof ik zelfs voor de gelegenheid Israël genoemd, Jacob. Hij zei dat in hen mijn naam genoemd worden. En dat betekent dat zij erfgenaam zijn van die naam. Maar dat hangt samen natuurlijk ook met het eerstgeboorterecht. Dat Jacob zijnde Israël doorgaf aan die twee en daarmee aan Jozef en zijn twee zonen. Hebben jullie dat nog? Dat zijn dus de dragers van de naam. Vandaar dat de scheuring, noemen wij het dan maar, de splitsing van het koninkrijk Israël tot gevolg had dat Juda en Benjamin gingen onder de naam Juda. Dat werd het koninkrijk Juda, want de naam Israël is bezet. Die berust niet bij Juda, bij de Joden. Die berust bij Efraïm en Manasse. Heb je dat nog? Nee, het was of bij Juda en daaronder Benjamin, of het is Efraïm en Manasse en daaronder al die andere stammen. Zijn metgezellen. Die structuur, dat idee vind je in Ezechiël 37. Het houdt voor Jozef en zijn metgezellen. En het houdt voor Juda en zijn metgezellen. Het zal weer worden tot één. Lees het maar na. Zie? Dus vandaar dat ik de naam van Efraïm gebruik, eventueel die van Manasse. Nou ja. Daar is die kreupelen een beeld van. die wordt genezen. Daar is zelfs, daar is zelfs Onesimus. Ik moet even van ver halen nu hoor. Daar is zelfs Onesimus een beeld van. En dan ben je niet eens meer in de evangeliën dan wel de handelingen. Dan ben je in de brief van Filimon. Wie is die Onesimus eigenlijk? Die de hort opgegaan was. U weet, ik heb de hort. Daar was hij opgegaan. Hij was, ik weet nog niet wat het is hoor. Ik weet hoe je het schrijft. Maar er zijn meer van die woorden. Geen idee wat het is. Eén hurk. Weet je wat een hurk is? Nou ja, je kunt erop zitten, maar dan moet je er wel twee hebben. Goed, maar hij was de hort op. Hij was bij zijn baas weggelopen, zeggen we dan, als slaaf enzovoorts. En Paulus kwam hem weer tegen en stuurde hem in Rome. En hij stuurde hem terug naar zijn baas, naar Filimon. Inmiddels was de man dus ook tot geloof gekomen. Maar is net zo goed een beeld van, in ieder geval, de 10 stammen van Israël, om zo te zeggen. Efraïm moet ik eigenlijk zeggen. En waarschijnlijk is het ook gerechtvaardig om te zeggen, hij is eigenlijk een beeld natuurlijk van Caradoc, die in de koning van Efraïm, Caradoc, de koning der Britten, het verbondsvolk, die zich in Rome bevond en daar te maken kreeg met Paulus. Ik moet het toch goed onthouden. Ik ben er nooit geweest, maar ik heb inmiddels gevonden in Wales ergens glas- en loodramen. Ik heb het toch niet bij de hand. Dus, glas- en loodramen met uitbeeldingen van, er staat ook onder, iets van, Paulus legt aan Caradoc het evangelie uit, of zoiets. Met een reeks van glas- en loodramen enzovoort. Ik vind het geweldig. Ja. Ik verzin het dus niet, hè. Het is bekend, het is voor mij al vastgelegd, dit soort dingen. Ik heb trouwens ergens thuis een boek, ook van ene Albert, dus dan weet je het wel. Albert, die heet McKinnon. Voor mij was het een raadsel. Wie is die man eigenlijk? Schreef een boek, is in het Nederlands vertaald. Dat heet Het Rome dat Paulus zag. Het heet in het Engels St. Paul's Rome. Maar de man heeft 4 boeken geschreven over Rome. En dan nog een toeristengids over Rome. Als kunsthistoricus van Schotse afkomst, wonend in Canada. Maar hij heeft gehuisd in Rome en daar al. En hij wijdt een hoofdstuk aan, ik geloof dat ik het wel eens gepubliceerd heb in de circulaire, eeuwen geleden, in het vorig millennium denk ik. Maar een hoofdstuk over Paulus en Caradoc in Rome. Ja, en dat is gewoon, ja, die man die beschrijft gewoon de situatie in Rome en hoe dat dan was met het Britse paleis daar enzovoort. En het feit dat Caradoc daar 7 jaar heeft gewoond met zijn familie. En dat hij later weer teruggegaan is en dat Linus daar is achtergebleven. En zijn zoon, die uit 2 Timotheus 4 enzovoort. Het zijn dingen, als ik ze vertel, zitten mensen, krijgen we geïnviteerd in de vredesnaam over. Maar dat is allemaal gedocumenteerd hoor. Ik verzin het toch ook niet. Ja. Ik heb er verder ook geen belang bij. Maar het is frappant hoe dat. Waar ging het evangelie naartoe dan? Nou, naar Brittannië. Ja. En daar werd het aanvaard, officieel. Zo is dat. En dat is wat hier uitgebeeld wordt in die kreupelen die genezen wordt. Hij springt op, daar staat er. Zijn voeten en enkelen werden vast. Hij was zijn positie kwijt, maar ik zal vast vorige keer gezegd hebben, hij zei bij zichzelf, laat ik opstaan en naar mijn vader gaan. Want het heeft iets met opstanding te maken. Niet, ja, misschien opstanding uit de dood, maar goed, dan hebben we dat er extra ingelegd. Maar dat opstaan is natuurlijk tot activiteit komen, de verantwoordelijkheid nemen. En u weet wel, de lenden omgorden en dat soort dingen meer. kent u toch van Israël bij de uittocht uit Egypte, lenden om God. Moest Pasen. En uit 1 Petrus natuurlijk, daar vind je dat ook. Daarom opschortende de lenden uw verstands, hoopt volkomenlijk op, enzovoort. Dan ga je aan de wandel. Begint het leven. Zie. Nou ja, daar staat dus opspringende, stond en wandelde. Ging iets doen. En zo is het met Efraïm en Manasse en wie die anderen allemaal maar waren ook gebeurd. En hij ging met hen in de tempel, waar immers het woord van God bewaard wordt op aarde. Wandelende, het woord wordt herhaald, dus wandelende en springende. Zie je, met grote nadruk, daarom sta ik er dus ook bij stil. En met een eens actief. En, ja, er zijn altijd mensen die zeggen, dan moeten wij ook maar gaan wandelen. Van de christelijke wandeltocht houden. En af en toe gaan we weer springen met elkaar of dansen. Want er staat in de Bijbel, per slot huppelde David ook voor de ark uit, weet u nog. In zijn hemd. Maar zoiets was het toch? Nou ja, linnen lijfrok. Eigenlijk in priestelijke kleding, maar toch maar weer. Maar ja, dan maak je het weer plat en leg je jezelf weer in het verhaal. Dat is het niet. Het gaat erom dat je een heel volk tot leven komt. Zie? Op een hoog niveau leven trouwens. En lovende God. En al het volk zal hem wandelen en God loven. Wordt dus herhaald. Hoeveel keer staat het woord wandelen dan? En God lovende, tot eer van God. Ja. En zij kenden hem dat hij die was die om een aalmoes gezeten had. Was een lager wal, heet dat, geraakt. Zie hem nog zitten bij de varkens, bij het varkensvoer, weet u nog? De verloren zoon. Ja. Aan de schone poort des tempels. De oostpoort. En ze werden vervuld met verbaasdheid en ontzetting over hetgeen hem geschied was. Dat zijn, maar ik geloof dat ik het vorige keer ook gezegd heb, dat zijn de woorden die Paulus in Handelingen 13 uitspreekt in de richting van de Joden, deze keer in Antiochië. Als hij zegt in vers 40 van Handelingen 13... Zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters en verwondert u en verdwijnt. Ze mogen even kijken. Gezin, deurtje weer dicht. Ziet gij verachters, verwondert u en verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen. Een werk uit welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. Ontleend aan, staat eronder, hè? Ontleend aan Habakkuk 1, vers 5. En wat betreft de verachters, ja, die uitdrukking is ontleend aan Jesaja 28, dat klopt. Maar letterlijk wordt hier geciteerd Habakkuk. En het impliceert dat de Joden in het algemeen in het verleden hebben gezien wat de Heer vandaag aan het doen is. Maar dat ze zich er al zodanig over verbaasd hebben dat ze niet konden begrijpen, niet wilden begrijpen, niet wilden aanvaarden. En daarna zijn zij de laan uitgestuurd, of hoe je dat maar zeggen moet. En zijn het waarschijnlijk ook vergeten. Maar het is goed aantoonbaar dat de Joden in deze dagen van de Bijbel wel degelijk geweten hebben waar die zogenaamde verloren stammen van Israël waren. Wie zij waren. Waar zij waren en ook hebben geconstateerd dat het evangelie van Christus, de prediking van de Heer Jezus als de Messias, naar hen is toegegaan. Heb u dat nog? Dat ze zich daaraan geërgerd hebben. Ze ook daarover gestruikeld zijn. Ja, dat is een duidelijke zaak. Zie? Maar ik heb er geen twijfel over. Dat ze dat geweten hebben. Welk werk kan het anders zijn? Bovendien, als u verder leest in Handelingen 13... ik heb het alweer weggeslagen... maar dan leest u daar tegen het einde van die pericoop... leest u dat Paulus zegt... wat er dus aan de hand is... dat wegens het ongeloof van het Joodse volk in het algemeen... hij en de zijnen gezonden worden naar de heidenen... naar de einden der aarde en de eilanden der zee. En dat doet u onder het citeren van Jesaja 42 en Jesaja 49. En zo is het maar net. Dat is het dus. Dat is het werk dat God doet in onze dagen, nog steeds... Dat wil zeggen, hij heeft zijn woord, zijn zaligheid gedeponeerd bij Efraïm en het van Juda weggenomen. Dat Juda op grond daarvan jaloers wordt, ja, dat staat natuurlijk al in Deuteronomium. En daarna in Jesaja en daarna in Romeinen hoofdstuk 10 en 11 enzovoort. Dat is zo. Daardoor hou je altijd die frictie, die wrijving. Hè? Maar goed, dat neemt niet weg dat de toekomst van Israël en daarmee van dat beloofde koninkrijk afhankelijk is van de bekering van het Joodse volk officieel. Omdat dat de stam is waaraan God zijn beloften gedaan heeft en waaraan hij zich gecommitteerd heeft. Dat wacht dus daarop. En als het niet goedschiks gaat door de prediking, dan wellicht kwaadschiks. Het gaat altijd door de prediking hoor, sowieso. Het gaat om het woord Gods dat men zou geloven. En Jezus die men zou aanroepen, of de Heer die men zou aanroepen. Maar als dat niet zomaar gebeurt op grond van de prediking, dan is de bedoeling dat daar de verdrukking, want zo heet het bij gelegenheid, en ik zeg het zo neutraal mogelijk, dat de verdrukking daarbij helpt. En daarna voor de... We hebben een statisticus in ons midden, heb ik begrepen zojuist. Dus daarna is de vraag, hoeveel Joden heb je nodig om te komen tot een gelovig Joods volk? Hoeveel moet je er hebben om een volk te hebben? Ik weet het niet. Waarom? Ik vertel dit, maar, en zo is het ook. Maar de vraag is natuurlijk toch of het er veel zijn of weinig. En het antwoord is een minderheid. En of dat veel is, ja, dat weet ik niet. Dat is betrekkelijk immers. Met de vrezen valt verhoudingsgewijs weinig, want het heet onder alle omstandigheden een overblijfsel. En dat is per definitie, ook in de Bijbel, een minderheid. Zie? Niettemin, de kreupele was gezond gemaakt. En hij kwam in de tempel met de discipelen, met Petrus en Johannes, lovende God, enzovoorts. En er staat in vers 11, en als de kreupele die gezond gemaakt was, Petrus en Johannes vasthield, liep al, dat wil zeggen met hen meeliep de tempel in, bij hen bleef, liep al het volk gezamenlijk tot hen in het voorhof. Er ontstond een hele drom, een hele optocht. In het voorhof, het welk Salomo's genaamd wordt, verbaasd zijnde, dat wil zeggen, men noemt het gewoonlijk de zuilengalerij van Salomo. Maar ja, ik heb geen tekening bij de hand, dus ik kan het natuurlijk ook niet laten zien. Maar aan één zijde van het tempelplein heb je dan zo'n zuilengalerij. En het idee is dat daar de boeken bewaard werden. En dus ook de locatie waar gepredikt werd. Dat is voor een belangrijk deel overdekt. En het wordt geacht door Salomo al gebouwd te zijn. Wat natuurlijk niet kan, want dat van Salomo is allemaal verwoest geworden. Dus voor zover het bestaat is het tot stand gekomen op zijn vroegst door de herbouw van de tempel in de dagen van Ezra. Dus dat is meer dan 400 jaar voor Christus. En daarna wellicht door de restauratie dan maar van de tempel. En daarmee de uitbreiding en verdere opbouw en versiering van de tempel onder Herodes. Dat was dus in die dagen, enkele tientallen jaren daarvoor gebeurd. U weet omdat de Heer, dat de discipelen de Heer de tempel lieten zien. Dat was die tempel die inderdaad zojuist weer compleet klaar was met de verbouwing die tientallen jaren geduurd heeft, voor zover ik weet. En toen zei de Heer, ja, het is misschien wel aardig, maar er zal geen steen op steen gelaten worden. Hier. Zie. Die tempel. Dus ja, maar het wordt aan Salomo toegeschreven. Dat ligt ook voor de hand, want ik weet niet of u... Salomo was een verzamelaar, hè? Dat weet u, hè? Niet alleen verzamelde hij vrouwen, maar, ja, maar hij verzamelde van alles, dieren en planten, ezels dus ook, ja, en vogeltjes en wat hij maar verzamelde. En, weet je nog, pauwen en apen, dat worden letterlijk genoemd. Hij verzamelde van alles en vooral verzamelde hij kennis. Maar als je kennis verzamelt, dan betekent het dat het op een of andere wijze moet genoteerd worden, vastgelegd moet worden. Anders kun je het niet verzamelen, dan neem je het namelijk weer mee in je graf, dan breng je niks tot stand. En dat betekent dat hij dus een bibliotheek moet hebben gebouwd. Waarom ook niet, hij wordt geacht vele gedichten, spreuken, liederen geschreven te hebben. En daarvan kennen wij althans een deel van het boek der spreuken in de Bijbel. Van Salomo's hand. En wij kennen het boek Prediker. Kortom, dat spul moet dan toch verzameld worden. En dan ontstaat er dus een bibliotheek. Zo gaan die dingen. De bibliotheken van ouds zijn altijd beroemd geweest. Ze zijn in de loop der tijd ook allemaal vernietigd geworden. De grote. Het is nog steeds problematisch. En sommige bibliotheken zijn gesloten. Legendarisch is natuurlijk die van Rome, van het Vaticaan. Toch? Nou ja. Dat wordt geacht geheim te zijn. Of het dat nu nog is, weet ik ook niet. Ik heb er ook geen belang bij, eerlijk gezegd. Maar zo gaan die dingen. En van de week las ik nog over de bibliotheek van de familie Six. U weet wel, de jonkheren en baronnen. Six. Ja, het is vreemd genoeg. Adel met een korte achternaam. Dat kan eigenlijk niet, maar Oké, Six van Hillegom, Six van Vromade, Six van was nog iets. Weet ik het. Nee, ik wil er niet op komen. Maar goed, maar ook de bibliotheek die dan vererfd wordt. En dan op een gegeven moment komt het terecht bij een erfgenaam die zegt, wat moet ik ermee? En die heeft geldgebrek of althans geld nodig. En dan begint hij de spullen te verkopen. En zo verdwijnt het. Heb je dat? Zo gaat dat. En dan heb je de kunstverzameling natuurlijk ook. Die dan verdwijnt en verstrooid wordt. En zo gaat dat. Maar zo is met menselijke kennis ook. Die verdwijnt vanzelf weer. Als men er verder geen aandacht aan besteedt. Nou ja. Maar hier in Salomo's voorhof worden geacht de boeken bewaard te zijn. Dat is trouwens officieel ook inclusief eventuele genealogieën. Dat wil zeggen geslachtsrekeningen. En niet dat het ons wat uitmaakt, maar het speelt gewoonlijk een rol in de discussie over Matthäus 1 en Lucas 3, namelijk over de geslachtslijn van de Heer Jezus. Het betekent namelijk dat die gegevens bekend waren, anders konden ze zomaar niet opgeschreven worden. En als je zegt, ja, maar het kan wel opgeschreven worden door de inspiratie van de Heilige Geest, dan nog, ik acht dat heel onwaarschijnlijk dat het zo gegaan is, maar dan nog blijft bestaan het feit dat vanuit Joodse kring nooit enig commentaar gekomen is op die geslachtslijsten in Matthäus 1 en Lucas 3. Daar zouden ze alle belang bij gehad hebben om die te ontkennen. Want daarmee wordt meteen ontkend dat Jezus de Messias kan zijn. Als hij niet van David afstamt, dan kan hij niet de Messias zijn immers. Dus het lag voor de hand dat men dat argument zou gebruikt hebben. Maar dat is nooit gebeurd. En daaruit wordt, bevestigd. Wordt in ieder geval de conclusie getrokken dat die geslachtslijsten betrouwbaar zijn. En dat kan dan alleen als die geslachtslijsten dus bestaan hebben, die bevolkingsadministratie in Jeruzalem. En dat lijkt mij wel goed, sprak ik wat aarzelend, omdat het officieel verboden is om conclusies te trekken uit wat er niet staat. Maar ik ben van mening dat onder sommige omstandigheden juist dit verschijnsel, dat sommige dingen er niet staan, dat als dat op bepaalde plekken gebeurt, dat het wel een heleboel zegt. Begrijp je wat ik nou bedoel? Ik roep wel eens bij gelegenheid, als het zo was, had het hier moeten staan. Maar als het hier al niet staat, dan houdt het dus ook wel op. Dan begrijp je wel, ik heb weer geen voorbeelden bij de hand zo gauw. Maar goed. Vul maar. Maar Salomo's voorhof gaat over het woord van God. Want dat is wat erachter steekt. Wat erachter steekt is de wijsheid van God. Dat woord dringt zich vanzelf aan ons op. Wijsheid. Want het gaat om de uitwerking van Gods plannen. Uiteraard. En daarmee het profetisch woord dat ook in die locatie bewaard wordt. Daar begint hij dus ook zijn uiteenzetting. Maar zoals ze zegt, dat is de locatie waar dat zou moeten gebeuren. Als je leest over Jezus die in de tempel was op 12-jarige leeftijd in discussie met schriftgeleerden, waar denk je dat dat was? Op het plein buiten? Nee, in Salomo's voorhof. Zie? Want het heet voorhof omdat het deel uitmaakt van het tempelcomplex. Je hebt het tempelgebouw zelf als zodanig. Maar, en daaromheen heet het allemaal voorhof. Voorhof de Joden, voorhof de vrouwen, voorhof de rijdenen, wat het maar was. En binnen dat gebied heb je dan ook het gebied van Salomo, waar dus de boeken zijn en waar dus logischerwijze les wordt gegeven. Ja, ook in de Tenach en in het Jodendom en Talmud en wat het maar was. Maar goed. En daar dus begint Petrus zijn lezing. Zijn verhaal, zijn toespraak, volgende toespraak van Petrus. Gij Israëlitische mannen, is het deze keer. Net als in hoofdstuk 1 vers 22, na de schriftlezing komt, gij Israëlitische mannen. En hier, gij Israëlitische mannen, in 3 vers 12. Wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op, wat staren jullie me nou aan, zegt hij. Wat verwondert gij u over dit? Verwondering, heb ik u al vaker gezegd, hoop ik, verwondering, wonder in de Bijbel, hangt samen met dat men dingen niet begrijpt. Men vraagt zich af hoe het kan, hoe het is, waar het vandaan komt, dat is verwonderen. Zie, Maria verwonderde zich, weet u nog? Maar zij bewaarde de woorden in haar hart, enzovoorts. En komt gij verachtend en verwonderd u, wil zeggen dat ze wel iets zien, maar het niet begrijpen. En als wij het niet begrijpen, is het een wonder. Nee, wat zei die man ook alweer? Ik zal geen namen noemen deze keer. Als wij het niet begrijpen, is het van de duivel. Maar, ja. Nou ja. Maar dat was niet naar aanleiding van de Bijbel. Dat was naar aanleiding van alternatieve zaken. Om zo te zeggen. Ja. Ik vond een slechte redenering. Zeker voor een wetenschapper. Maar dat terzijde. Gij Israëlitische mannen, wat verwondert gij u? Komt gij aan verachters en verwondert u? En hier is het, gij Israëlitische mannen. Wat verwondert gij u over dit? Of wat zit gij zo sterk op ons? Wat sta je me nou aan? Alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Echt niet. Dat is het werk dat God gedaan heeft door Petrus en Johannes in dit geval. Maar ze aanschouwden het. En waarom ze zich erover verwonderen? Ja, bij gebrek aan onderwijs. Dat vond ik het zwakke van het verhaal. Wij begrijpen het niet, dus is het van de duivel. Ja, wij begrijpen het niet. Dat ligt aan ons onderwijs. Toch? Wanneer is een wonder een wonder? Als wij dom zijn, hoe dommer wij zijn, hoe meer de wereld vol is met wonderen. Toch? Of dat aan te bevelen is? Nee, toch niet, denk ik. Maar toch maar. Maar dat u weet wat die woorden betekenen. Het Engels houdt het erop, want het Engels zegt dat to wonder. To wonder, dat is je iets afvragen. I wonder, ik vraag mij af, vertaal je dan. Hè? Dat is dit woord.
Als je het zo bekijkt, wonderful world.
Ja, wonderful world, ja. I wonder, ja. Een beetje boek over de sterrenhemel heet dus Wonderen van het heelal. Of Wonderen van de sterrenwereld. Dat soort titels staan bij mij dus in de kast. Dus ja, dat betekent op voorhand, we begrijpen er toch niks van. En dat is het leuke ervan natuurlijk, hè. Ja. Wat verwondert gij u over dit, of wat ziet gij zo sterk op ons? U weet, dat was met de Emmausgangers. Die begrepen het ook niet, die wisten het niet. Maar ze moesten onderwijs krijgen in de Bijbel. Dat is hier natuurlijk ook zo, hè. Dat kreupelen zouden lopen, dat wordt wel degelijk aangekondigd als een werk dat de Messias zou doen. In het Oude Testament, ja. Weet u nog, Johannes de Doper liet aan Jezus vragen, zijt gij degene die komen zou, of verwachten wij een ander? En het antwoord is ja en nog een keer ja. Dat wil zeggen, hij is degene die komen zou en we verwachten inderdaad nog een ander. Maar dat is pas in de wederkomst. Zo noemen wij dat. Maar het antwoord dat de Heer gaf is, vertel Johannes maar wat je hier ziet. De tekenen die hij deed namelijk. En aan de hand van de tekenen die de Heer deed, op grond van dat die waren aangekondigd in met name Jesaja, nog zo wat schriftgedeelten. Op die grond moest men concluderen dat Jezus wel degelijk de Messias, de beloofde is, die komen zou. Nou goed. Wat verwondert gij u? Wat ziet gij sterk op ons alsof wij door onze eigen kracht of godzaligheid deze hadden doen wandelen? Nee, de God Abrahams, het is altijd zo, hè? De God, welke God? Nou ja, er is er maar één. Maar uitdrukkelijk is hij de God van Abraham, Isaac en Jacob. Vreemd, hè? Dat God zich niet associeert met Mozes. Wij denken toch de wet van Mozes, de wet des Heren enzovoort. Maar als God zich bekend maakt, dan noemt hij zich de God van Abraham, Isaac en Jacob. En Jacob heeft het over de God van zijn vader Abraham en van zijn vader Isaac. enzovoort. God associeert zich met Abraham, Isaac en Jacob, namelijk met de beloften die hij aan hen gedaan had. De wet via Mozes, dat is een zijweg, eigenlijk een doodlopende lijn ook. En ik bedoel letterlijk doodlopend. En dat is de bedoeling ook dat dat zo zou gaan. Maar God is de God van Abraham, Isaac en Jacob. De God onze vaderen. Die heeft zijn kind Jezus verheerlijkt, zegt Petrus. Die heeft zijn kind Jezus. Ja. Ik weet niet wat de vertalers daarbij gedacht hebben. Laat ik het zo zeggen. De vertaling is niet per se verkeerd. Maar je vertaalt het niet met kind. Je vertaalt het met knecht. Dat woord is het. U weet wel. Als het Hebreeuws zou... dit is Grieks. Maar als het Hebreeuws zou geweest zijn, dan kom je terecht bij... En als zij een knechtje gebaard zal hebben, enzovoorts. Een knechtje, dan vertaal je toch ook niet met kind? Ja, u wel, maar de vertalers hebben dat niet gedaan, hè? Ik citeer nu even voor het gemak uit Leviticus 12, is het, geloof ik. Een knechtje gebaard hebben. Zo heet dat. Later in Galaten, hoofdstuk 3 is het, nee, 4 is het al, geloof ik. Daar staat, zolang het kind minderjarig is, zolang het niet volwassen is, verschilt een kind in niets van een dienstknecht. Vandaar dat wij het woord jongen ook in het Nederlands gebruiken in de betekenis van een knecht. In ons moderne taal doen we dat zo niet meer. Maar via het Engels wel degelijk, dan wordt het een boy en het is gewoon de knecht. Toch? En datzelfde geldt voor het meisje, want wij noemen het een meisje, alleen ze houden niet van het diminutief van het verkleinwoord. En ze willen meid genoemd worden, maar de meid is een dienstmeid. Dienstmeid is dubbelop, hè? Dat is twee keer de vertaling. Want dat woord betekent een bediende. Heb je dat nog? Vandaar dat ik weet niet wat je tegenwoordig wel mag zeggen, niet. Welke woorden je moet gebruiken. Maar dat Afrikaanse Amerikanen, nee, Amerikanen met een Afro-Amerikanen, die praten niet met elkaar van boy, maar met man. Want ze willen niet boy genoemd worden, want een boy is een knecht en dus een slaaf. De slaven werden boy genoemd. Maar sinds ze vrij zijn, willen ze man genoemd worden. Nou ja, daar is wat voor te zeggen. Maar ja, er zijn landen waarin personeel nog steeds gewoon als jongens wordt aan. In de Bijbel kom je dat ook tegen. Dan komt Saul met zijn jongens. Ja, dat zijn ze knechten gewoon. He? Ja. En hier staat kind Jezus, maar er staat knecht. Ik vermoed dat de vertalers moeite gehad hebben met het woord. De vertaling met kind is niet per se verkeerd. Kijk even wat de Engelse vertalingen daar hebben. Een manservant. Een maid, als vrouwelijk is. Maiden. A young man. Child, inderdaad. Maar het is primair servant. Daar is het meest mee vertaald, althans in de King James Version. Servant. Dat is het. Een bediende, een knecht. En daar gaat het ook om. Maar ja, dan krijg je weer problemen met de leer omtrent de godheid van Jezus enzovoorts. Dat is één grote warwinkel, één grote langs elkaar heen kletsen, niet begrijpen wat je aan het vertellen bent of wat je gelooft en wat die woorden betekenen. Dus ja, ik hou me er ook gewoonlijk maar verre van. Want het schiet niet op, hè. Maar wij kennen uit Jesaja dan toch in elk geval hoofdstukken lang, vanaf hoofdstuk 40 eigenlijk, en anders vanaf hoofdstuk 42, kennen wij de knecht des Heren. En we weten allemaal dan dat dat slaat op de Heer Jezus in zijn aardse leven, uitlopend op het kruis. Jesaja 53 maakt onderdeel uit van die reeks, hè? De lijdende knecht des Heren. En de aardigheid is dat als bij gelegenheid staat, deze is mijn knecht in wie ik al mijn welbehagen heb, in Jesaja. Dat als het Nieuwe Testament geciteerd wordt, heet het ineens, niet dit is mijn kind, maar heet het, deze is mijn zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Heb u dat nog? Dan is de knecht ineens zoon geworden. Want een kind verschilt in niets van een knecht, maar de bedoeling is dat hij alsnog gesteld wordt tot zoon, omdat hij ook als knecht niettemin toch de erfgenaam is van alles. Dat vertel ik u vrij naar Galaten 3. Hoewel hij de erfgenaam, hoewel hij nog kind is, is zijn erfgenaam van alles, maar is onder voogden en verzorgers tot de tijd van de vader te worden geordineerd. Zonen worden aangesteld. Dat is het idee. En dat wij dat niet meer weten, omdat we het woord een andere betekenis hebben gegeven in slordig taalgebruik. Ja, dat is dan zo. En daarna zijn er mensen die struikelen over bijbelteksten. Maar ja, je kan het woord zoon ook retrospectief gebruiken en naar het verleden. Dat wil zeggen, het was toen nog niet de zoon, maar het is wie nu de zoon is. Vandaar dat we lezen over God zond zijn zoon in gelijkheid des zondigen vleeses. Begrijp, dit wordt geschreven nadat de Heer lang is opgewekt. Het is namelijk Romeinen hoofdstuk 8. En toen de Heer gezonden werd, was hij niet de zoon van God. Hij werd pas tot zoon van God gesteld in zijn opstanding. Maar degene die wij nu kennen als de zoon van God werd inderdaad gezonden in gelijkheid des zondige vlees en hij stierf. Hebben jullie die nog? Daar is echt niks moeilijks aan, hoor. En je kunt ook van de knecht zeggen, deze is mijn zoon in wie ik mijn welbehagen heb, terwijl dat nog later juridisch rechtgezet moet worden. Dat wil zeggen, het moet alsnog geregeld worden, geïmplementeerd worden. Mijn vader zei dat voor mij ook. Als ik met hem meeging, ook als jochie nog, en ik kwam ergens in Haarlem, in de Zuiderkapel of zo, of in Hemuiden bij broeder Bouwhof of Meerkerk of hoe heet ze, Verwoerd. Ik heb het over de 50e jaren. Ja, dat is lang geleden. Enzovoort. En dan zei hij, ja, dat is mijn zoon. Nog langer niet. Dat kan pas later. Hebben we die? Dat is vooruitgrijpend op. En dat geldt zeker ook voor Isaac, uw zoon, uw enige, die gij mij niet onthouden hebt, enzovoorts. Ja, het gaat er niet om hoe oud Isaac daar was. Het gaat erom dat hij pas officieel de zoon was na het overlijden van Abraham. En daar gaat het maar om. Zie. En dat je dat al van tevoren wist, omdat het al aangekondigd was. Ja, dat is met Jacob en Esau ook zo, maar het wachtte toch op dat Isaac, vader Isaac, officieel de zegen uitsprak over Jacob. En toen Esau kwam, toen zei hij, ja, sorry, maar ik heb Jacob al aangesteld. Terwijl van voordat ze geboren waren, al gezegd was, nou niet tot Isaac, maar tot Rebecca, de meerdere zal de mindere dienen, enzovoorts. Dat stond van tevoren vast. Maar daarom moest nog wel gebeuren. En dat is met de Heer Jezus ook zo. Ik lees dus liever binnen Bijbelse kaden in Handelingen 3, vers 13. De God Abrahams en Isaaks en Jacobs, kortom de God onze vaderen, heeft zijn knecht Jezus verheerlijkt. Dan sluit je namelijk gewoon aan bij deze hoofdstukken die ik noemde uit Jesaja. De knecht die tot zoon gesteld wordt. Want dat is daar het thema. Welke gij overgeleverd hebt en hebt hem verloochend, dat betekent gewoon afgewezen. Men heeft nee gezegd. Dat is liegen eigenlijk, verloochenen. En dit zijn dezelfde woorden als in Handelingen 2 natuurlijk. Hebt gij genomen en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis gehecht en gedood? Dat is vers 23 daar. En hier is het. Gij hebt hem overgeleverd en hebt hem verloochend voor het aangezicht van Pilatus, als zij oordeelde dat men hem zoude loslaten. Zal ik deze Jezus loslaten? Nee, zeiden ze. En dat is verloochenen, afwijzen. Nee. Maar gij hebt de heilige en rechtvaardige. Dat zijn ook termen die uit het Oude Testament komen, hoor. Ik ben de heilige Israëls en buiten mij is geen God. Ook uit Jesaja overigens. En de rechtvaardige, tzaddik. Gij hebt de heilige en rechtvaardige afgewezen, verloochend. En hebt begeerd dat uw man die in doodslagen was, zou geschonken worden. Ze worden ingeruild. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft. De zin gaat gewoon door. Welke God opgewekt heeft. Precies zoals in hoofdstuk 2, vers 23 en 24. Welke God opgewekt heeft. Smarten des doods ontbonden hebben, dus staat daar vervolgens. En hier, welke God opgewekt heeft uit de doden. Dat wil zeggen, van tussen de doden uit. Dat wil zeggen, niet op de jongste dag. Ik weet dat hij zal opstaan ten laatste dagen, zei de dame. Maar nee, het is uit de doden, dat wil zeggen met achterlating van de overige doden. Onthoud dat, hè. Uit de doden betekent niet uit de dood, met een of andere vreemde vervoeging van het woord dood, want dat is het niet. Het is gewoon één dode, niet één dood, één dode, twee doden. En niet één dood en twee doods. Is maar één dood. Dus, nee. Er zijn twee. Zijn er twee. De eerste en de tweede. De eerste en de tweede dood. Uit Openbaring. Maar die moet je even buiten beschouwing laten. Uit de doden. Heb ik het nu al eens voorgelezen uit. Ik geloof Marcus 9. Marcus 9, daar vinden wij de verheerlijking op de berg. En dus inderdaad, de uitspraak, deze is mijn geliefde zoon, uit vers 7, die dan ontleend is aan, staat erbij, ontleend is aan Jesaja 42 vers 1, maar daar staat, deze is mijn geliefde knecht, waarbij het woord knecht, waarbij het woord geliefde trouwens is hetzelfde als de naam van David. Doet. Ja. Hoort hem. Maar dan staat er vervolgens dat de Heer tot hen zegt. Vers 9. Als zij van de berg afkwamen, gebood hij hun dat zij niemand verhalen zouden hetgeen zij gezien hadden. Dan wanneer de zoon des mensen uit de doden zou opgestaan zijn. Later zegt Petrus, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd toen wij met hem op de heilige berg waren. Dat is 2 Petrus 1, geloof ik. Ik weet zo gauw niet, 2 Petrus. Dan mochten ze erover spreken, maar eerder niet. Dat wil zeggen wanneer de zoon des mensen uit de doden zal opgestaan zijn. Maar waar mij om gaat is de volgende zin. Zij behielden dit woord bij zichzelf, vragende onder elkaar wat het was uit de doden opstaan. En daar hebben de discipelen dus weer een slechte reputatie aan overgehouden. Hoezo weten ze niet wat uit de doden opstaan is? Dat weet toch iedereen? Toch of niet? Wat zei ze ook alweer? Ja, Heer, ik weet dat hij zal opstaan ten uiterste dag of ten laatste dag. Dat is nog bekend. Hoezo weten ze het niet? Nou, omdat de uitdrukking uit de doden opstaan impliceert dat het niet is de laatste dagen. Want er zullen alle doden opstaan en verschijnen voor God. En uit de doden opstaan wil dus zeggen een opstanding voor de jongste dag. Eerder. En daar hadden ze nog nooit van gehoord. En gelijk hebben ze, want het is moeilijk te vinden hoor. Echt. Nou ja, en daarom moeten wij erover... Wat is dat? Uit de doden opstaan? Kijk het maar na. Dat is van tussen de... Tussenuit. De overige doden. En daarmee als eersteling. Impliciet eerstgeborene. Het erfgenaam. Voor een nieuwe schepping. Enzovoorts. Daar stond het toch. Deze is mijn geliefde zoon... Maar zoonschap berust primair op eerstgeboorterecht. En dus op eersteling zijn. En dat is hij ook. Eerste uit de dood. Dat wil zeggen als nieuwe schepping enzovoorts. Nou, dat is het. God heeft hem opgewekt uit de doden. Vers 15 weer terug in Handelingen 3. Waarvan wij getuigen... zijn. Dat wil zeggen, wij hebben dat gezien en nu we daarover spreken, zijn wij getuigen daarvan. Want dat weet u langzamerhand ook, hè? Getuigen betekent niet kijken naar, dat hebben wij ervan gemaakt in onze Nederlandse taal ook. Ten onrechte, getuigen wil zeggen verslag doen van wat men heeft waargenomen. Dus daarover spreken is het meest voor de hand liggende. En dat is dus wat de Heer tot zijn discipelen zei. Gij zult mijn getuigen zijn. Getuigen waarvan? Nou, van wat ze gezien, gehoord, aanschouwd en getast hebben van het woord des levens. Bedank aan Johannes, nee, 1 Johannes 1, de eerste verse. Zij spreken over wat zij gezien hebben. Zie? En de discipelen kunnen getuigen... Als er gevraagd wordt, en zelfs als het niet gevraagd wordt, ze kunnen getuigen dat Jezus uit de dood is opgestaan. Zij kunnen niet uitleggen hoe dat technisch, dan wel biologisch, dan wel psychisch tot stand is gekomen. Maar zij kunnen wel onder het opsteken van de eerste twee vingers van hun rechterhand zeggen, ja, dat is zo, we hebben hem gezien, dus hij leeft. Dat is het. En dat je dat wetenschappelijk niet kunt verklaren, heeft er niks mee te maken. Verwonder je dan maar. Maar het is gewoon een historisch feit. En dan nog even naar vers 15 van Handelingen 3. De vorst des levens. Het is wel een clichématige uitdrukking geworden in het christendom. De levensvorst. Vorst des levens. Maar wat hier vertaald is met vorst is archegos. En dat woord kennen wij omdat het bij gelegenheid vertaald wordt met leidsman. Of met, zelfs met overste leidsman. Want dat vinden wij terug in ieder geval ook in Handelingen 5. Waarin vers 31 gesproken wordt over Jezus. Deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot vorst en zaligmaker. Vorst, dat is hetzelfde woord archegos. Archegos herken je, arg, dat is gewoon eerst. zoals in de archangel, de eerste engel, de aartsengel, Archegos. En met vorst is niet verkeerd vertaald, want vorst betekent voorste en dat is ook wat arg betekent. Voorste, niet noodzakelijk in tijd, maar vooral ook in rangorde, de voorste, de hoogste, arg. Voor regeringen wordt het gebruikt. Nou ja, Archegos. Maar daarna hebben we de uitdrukking in Hebreeën 2. Hebreeën 2, vers 10. Waar wij vinden de overste leidsman. En dat is wel erg lang voor vorst. Want het is heus Archegos. Waar men het eigenlijk dus twee keer vertaald heeft, het woord. Want arg is al overste. Maar arg is ook de voorste. En dus vorst. The first. In het Engels. The first. In het Duits. Het is hetzelfde woord. Eerste. Mooi is dat, hè? Taal. Ja. Maar overste leidsman, daarmee heeft men het woord dus twee keer vertaald. Eén keer met overste en één keer met leidsman. Dat verschijnsel dat men een woord twee keer vertaalt, dat duidt erop dat de vertalers vinden dat het ene woord niet voldoende is. Dat komen wij vaker tegen in de Bijbel. Wij kennen bijvoorbeeld het verzoendeksel. Beste voorbeelden van. Dat is twee keer de vertaling van één woord. Dat woord dat het betekenis heeft van verzoenen, in de zin van iets wegdoen, dan is het verzoend. En dus bedekken. Maar het is twee keer vertaald. En overste leidsman is ook de twee keer vertalen van het woord Archegos. Met andere woorden, de vertalers zijn van mening dat we daar niet gewoon met één woord vanaf kunnen zijn. En dat is ook de reden waarom ik het diverse aanhaal. De vertaling met vorst. Dan denken we meteen aan een koning, keizer of admiraal. Ja, ik zie je denken. Doe maar. Koning, keizer. Ja. Nee, de vorst eerste, de voorste. Degene die voorop gaat. De leidsman. Wat dacht u van de herder voor de kudde? De voorste. Hij is ook de hoogste in rang. Maar hij gaat vooraan en hij leidt. En Hebreeën 2 noemt dat dus. De overste leidsman, onze zaligheid. Die zou ons namelijk leiden. Met een korte ei. En daarom heeft men vertaald met leidsman. En daarna komen we de uitdrukking nog een keer tegen in Hebreeën 12. Dat zijn toch redelijk bekende versen ook. Waar staat, laat ons dan, vers 1. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Voor de goede orde, niet de loopbaan die wij ons voorgesteld hebben. We zitten niet de mens centraal. Het is een loopbaan die ons voorgesteld is, door God uiteraard. En we zouden die loopbaan lopen, ziende op de vorst en voleinder. Dat zou toch een leuke vertaling geweest zijn, mooi allitererend. Hè? Vorst en voleinder. Waar er staat overste leidsman en voleinder des geloofs. Wat er staat gewoon is dat hij de eerste geweest is die deze loopbaan gelopen heeft. En heeft hem ook voltooid. Hij heeft het doel bereikt. Dat is voleinder. Namelijk hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Dat zegt het vers toch? Ziende op de overste leidsman zouden wij onze loopbaan lopen die hij al gelopen heeft. En waar komen we dan terecht? Nou, waar hij ook is, namelijk aan de rechterhand des troons van God. Het is een praktische, het begin van de praktische toepassing, feitelijk, van de Hebreeënbrief. Overeenkomend met Romeinen 12, vers 1. Dat is het begin van het praktische deel, praktische toepassing van de Romeinenbrief. Namelijk, ik bid u door de ontfermingen Gods dat gij uw lichamen stelt tot levend, heilig, goddelijk, welbehagelijk offer. En hier begint het met dat gij uw loopbaan zal lopen die u voorgesteld is. Komt in de praktijk op hetzelfde neer, uiteraard. Maar achter de Heer aan, die onze overste leidsman is. En daarna lees je dat ook weer terug in Handelingen 3, uiteraard. De vorst des levens. Degene die voorop gaat. Degene die dit leven tot stand gebracht heeft. Degene die toch als eerste dat leven heeft ontvangen. En dat het dan betekent, daar zou je ook op hebben kunnen komen. Ja, dat zou kunnen. Zou je ook op hebben kunnen komen als je alsnog de eerste toespraak van Petrus zou gelezen hebben. Want er staat immers dat God beloofd had zijn Heilige Geest uit te storten. En die heeft hij eerst uitgestort op of in de Heer Jezus. Hij was de eerste. En die geeft die geest dan weer aan degene die geloven. Want dat stond er allemaal, hè? Hij dan door de rechterhand Gods verhoogd zijnde en de beloofde Heilige Geest ontvangen hebbende van de Vader, heeft dit uitgestort dat gij nu ziet en hoort. Hij is dus de eerste die daaraan deel heeft gekregen en gaat daarin nog steeds voorop. Dat wil zeggen, voor zover wij de geest ontvangen, ontvangen wij die van hem. Daarom heet het ook de geest van Christus. Dus inderdaad, de voorste van dat leven. Vervang het woord geest nou weer door leven. Maar dat is nou helemaal wat het is. Hè? De vorst des levens hebt gij gedood. Welke God opgewekt heeft, begrijp je me goed. Toen men hem doodde, met twee O's en twee D's. Toen men hem doodde, was hij nog niet de vorst des levens. Het is hij die nu de vorst des levens is. Nu hij is opgewekt door de Vader, is hij de vorst des levens. Maar hij is gedood geworden en daarmee verhoogend afgewezen, om zo te zeggen, door u, door gij. De vorst des levens hebt gij gedood. Begrijp je me goed, als hij de vorst des levens was in zijn omwandeling op aarde, zou hij niet gedood hebben kunnen worden. Hoeveel werkwoorden moet ik daar nog meer bij gebruiken? Want de zinnen, hè?
Ja.
Dat is niet te doen. Maar het is goed Nederlands, ja. Dan zou men hem niet hebben kunnen doden. Zijn er toch weer drie geworden, ja? Maar hij is pas geworden in zijn opstanding, uiteraard. En er staat er dus ook achter, welke God opgewekt heeft uit de doden waarvan wij getuigen zijn. De essentie van al die prediking in het Nieuwe Testament, en zeker hier in Handelingen, is niet de Heer Jezus en die gekruist. De uitdrukking komt uit 1 Korinthe, dat doe ik met opzet. Maar de essentie van de prediking is, God heeft hem opgewekt. En dat sluit in dat hij dus eerst gestorven is. Je kan niet opgewekt worden uit de dood als je niet eerst de dood bent ingegaan, toch? De prediking is, God heeft hem opgewekt. Wie? Nou, degene die gij gekruist hebt. Jawel, maar de prediking, de blijde boodschap, is niet dat hij gekruist is geworden. Dat kun je nou wel denken, maar dat is niet zo. Het evangelie is de blijde boodschap, God heeft hem opgewekt. Bovendien, gij hebt hem gekruist, maar God heeft hem opgewekt. Dat is de gangbare formulering. Daar is op af te dingen, omdat je in Jesaja leest, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen, enzovoort. En omdat je leest dat ook zijn kruisdood was in dienst van God. Dat is inderdaad zo. Niettemin, gij hebt hem gekruist. Dat wil zeggen, de Joodse natie als zodanig was daar volledig verantwoordelijk voor. Dat er ook nog wat achter steekt, dat is waar. Maar daarom heeft God het ook laten gebeuren. Ook demonstratief eigenlijk. Als je wil weten waar de wet toe leidt, tot dit. Het afwijzen, definitief vermoorden van de waarheid. Dat is nog steeds zo. Waar wet heerst, bestaat waarheid niet meer. Wat heerst er in Nederland? Juist. Wet. Er is geen aspect van het leven waar niet een wet over is. En langzamerhand toch. Ofwel, nog net iets. Sst, niet verder vertellen. Als komen er ook wetten en regels over. Daar is geen ruimte meer voor de waarheid. Als je dus komt vertellen dat een of andere politicus staat te liegen of zat te liegen, moet je niks van aantrekken, dat is hun vak. Dus ze kunnen niet anders, ze moeten niet anders. Daar zijn ze voor aangenomen. Dat is zo. Ja, dat is hard, maar de Bijbel is zo hard daarover. Dat gaat niet. Dat gaat niet samen. Dat is het. De wet verblindt, maakt een mens ongevoelig voor de waarheid als zodanig. En daarmee voor het leven. Dat is het dilemma van de boom der kennis des goeds en des kwaads, dat is wet, en de boom des levens. De waarheid en het leven, u weet wie dat is, hè? Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niet door kennis van goed en kwaad. Niet door de wet. De wet wekt verblinding. En dus werkt precies verkeerd om. Dat is doordat hij op het vlees gelegd is en daardoor krachteloos, schreef de apostel. Terug naar vers 15. God heeft hem opgewekt uit de doden, waarvan wij dan getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam. Geloof in zijn naam. Dat betekent gewoon geloof in wie hij is. Dat woord naam, dat kennen we ook niet zo goed meer. Maar naam is niet maar een combinatie van letters zoals opgeschreven in het bevolkingsregister of in je paspoort. Naam is alles wat is de verzameling van alles wat over iemand bekend is, dan wel bekend kan zijn, dan wel gezegd wordt. Dat is iemands naam. Daarom hebben sommige mensen een goede naam en sommige mensen hebben een slechte naam. En soms wordt iemands naam belasterd enzovoorts. En dat is dus de reputatie eigenlijk. En de naam Gods, en geloof in zijn naam, is geloof in wie God is. En geloof dus in wat over God bekend is en wat over hem is geopenbaard. En meestal gewoonlijk ook door hem is geopenbaard. Dat is geloof in zijn naam. En het aanroepen van de naam des Heren is dat ook. Het is het aanroepen van degene die je kent. Vandaar ook, hoe zullen ze aanroepen in wie ze niet geloofd hebben? Toch? En hoe zullen ze geloven zonder dat ze gehoord hebben? Dat is Romeinen 10, waar die woorden staan. Naam dus. Door het geloof in zijn naam, geloof in wie hij is en wat over hem is bekendgemaakt, heeft zijn naam, precies datzelfde, deze kreupele man, gesterkt, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, door Christus is namelijk, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven. Het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. Je moet het vers een paar keer lezen en daarbij bedenken dat de man een type is van Ja, ik heb nog steeds geen van Efraïm. Van de 10 stammen van Israël. Die gij kent. Die gij ziet en kent. Want zo was de situatie in die dagen. Dat men weet wie dat is. Niet alleen deze ene man. Maar ik bedoel dus inderdaad de stammen Israëls. Wij weten dat zeker. Omdat in ieder geval Flavius Josephus dat beschrijft. Wie dat zijn en waar ze zijn. Althans voor een deel. Wellicht. En Jacobus adresseert zelfs een brief aan hen. Zodat je ook. Dat hij ook ervan verdacht wordt dat hij weet wie het zijn. Waarom ook niet? Jacobus was van de koninklijke familie. Als die niet weet waar zijn volk is, dan deugt er iets fundamenteel niet. En Paulus weet het ook, want doet er verslag van aan Herodes. Nou, in hoe heet hij ook alweer? Agrippa. Niet Agrippa. Agrippa, ja. In Handelingen, toch? Ja. Ze weten het wie het zijn, ze zien dat. Ze wisten veel meer dan wij denken. Ja. Wij gaan gebukt onder de leringen die voortkomen uit evolutieleer. Nou ja, die evolutieleer komt uit hetzelfde voort. Uit het idee dat vroeger was alles slecht en in de loop der eeuwen wordt alles beter. Dat is dus de evolutiegedachte. Zo van, als het maar verandert, wordt het beter. Als het niet verandert, blijft het even slecht als het is. Hè? Dus zijn mensen die zijn alleen maar voor de verandering. Zijn politieke partijen die proberen daar stemmen mee te winnen. Ze zijn voor de verandering. Ze bedoelen, nou ja, dat weten ze misschien ook niet eens meer. Maar het idee is van, zoals het nu is, deugt het niet, dus het moet veranderen. En dan wordt het per definitie beter, want dat is de gang van zaken. Dat is de wetmatigheid van de evolutie. En dus gaat men ervan uit dat in de dagen van de Bijbel, ja, waren die mensen allemaal volstrekt stom. Die wisten niks. Ja, die konden niks. Toch? Ja. Dus moesten ze allemaal op. Ze moesten van alles alsnog uitvinden. Nou, het is andersom. Ze wisten veel meer. Ze wisten toen nog waar Amerika lag. Of het zo heette. Nee, waarschijnlijk niet. Ze noemden het anders. Maar. En ze konden er ook naartoe, bedoel ik, hè? In die dagen. Regelmatig. Dat konden ze al 1000 jaar daarvoor trouwens ook. In de dagen van Salomo. En dus nog eerder, voor de dagen van Salomo's, dagen van David. Ach, dat scheelt ook maar 40 jaar, dus dat kijken we ook niet meer om. Hè? Want ja, het is algemeen. Het zou algemeen bekend kunnen zijn dat al dat koper, zoveel dat het niet geteld kon worden, wat David verzameld had voor de tempel, dat uit Noord-Amerika komt, hè. Door Engeland, dat kan niet missen. Ik ga dat niet uitleggen. Nee. Ja, daar moeten we andere lessen voor inrichten. Maar ja, daar konden ze gewoon naartoe. Daar wisten ze toen nog. Enzovoort. Later zijn ze het allemaal vergeten. Dus je kan net zo goed een leer hebben, niet van evolutie, maar van degeneratie. Het is precies andersom. Dat begrip dekt het ook niet helemaal. Dan maar devolutie dan, hè. Het gaat achteruit. We raken wat kwijt. En dan vinden ze het opnieuw uit. En Salomo zei al, ach, wat er vandaag is, wat er in het verleden ook al. Het is niks nieuws onder de zon. En het is nu nog zo. Toen we. Hoe dan ook, ze wisten het. En dan volgt. En nu, broeders, in uw alle vertegenwoordigheid. Dat wil zeggen, jullie hebben het allemaal gezien en je bent aanwezig, je bent erbij. Je stond erbij en ik keek ernaar en je bent weer bij de uitdrukking. Komt gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk in de werk in uw dagen dat gij niet zult geloven. Enzovoort. Dat speelt hier een belangrijke rol en daar gaat het om. Dat is het. Dat is wat hier geïllustreerd wordt. De zaligheid gaat ergens anders naartoe. Kijk maar even goed. Nou. En dat ze zich verwonderen is omdat ze het niet wisten, natuurlijk. Die profetieën niet kenden. Maar er staat er dan toch ook. Er staat, en nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Als Paulus het heeft over zijn onwetendheid, dat zegt hij dan. Ik heb de gemeente vervolgd. Dat heb ik onwetend gedaan. Maar de volgende uitdrukking is, ik heb het onwetend gedaan in mijn ongelovigheid, schrijft hij aan Timotheus. Want ja, als je niet gelooft, dan blijf je onwetend. Dat hebben ze mij tenminste op school verteld. Als je niet gelooft wat de juffrouw zegt, nou ja, dan niet, maar dan leer je niks. Dat is het probleem. Je moet luisteren om wat te leren. Dat is wat die kleine hummels doen, hè. De hele dag luisteren. En kijken. En luisteren. En nadoen. En geluiden nadoen. Toch? De godganse dag. Wat is dit? Wat moet je? Wat doe je? Horendol hoor je ervan. Maar ja, zo werkt het. Zie? Ik gelukkig de mensen dat hij zijn leven lang zo blijft. Wat doe je? Voor zover ik met mijn handen iets kan doen, is het in de eerste plaats omdat ik van jongs af aan uren heb gestaan bij de stratenmakers, bij de schilders. Maar kijken, nee, niks zeggen. Bij de open fabrieksdeuren, want die waren gewoon in de woonwijken, hè, van die machinefabrieken. Kent u dat? Met zo'n machine die dan draait en dan met al die banden waarbij. Ken u dat nog? Er staat één motor en er zijn alle apparaten op aangesloten. Tegenwoordig doen ze dat op perslucht, hè. Maar toen waren het van die grote assen langs het plafond met allerlei poelies. En dan was weer een machine, maar er ging een band omheen. Heb ik allemaal gezien. Ik weet precies hoe het werkt. Kijken.
Blijf naar de oren.
En luisteren. En luisteren. Dat was oorverdovend vaak. Maar ja, gewoon kijken. Gewoon in de straat, bij ons in de straat. Of hoe ze die ronde kazen over een lange plank konden rollen. Vanuit het magazijn de vrachtwagen in. Zo'n kaas. Nee, niet zo'n Alkmaar. Zo'n platte ronde boerenkaas, weet u wel. En over zo'n plank, hè. Van, en je wil niet weten hoe zwaar zo'n ding is. Totdat die vrachtwagen volgt. Hè? Bodegraven, ja. Of soms vanuit het schip. Want de pakhuizen stonden allemaal, nou niet allemaal, maar meestal aan de Oude Rijn van Alzer. En wij woonden ook aan de Oude Rijn. Dus vanuit het schip werd dat geladen en weer gelost. Enzovoort. Ik maar kijken. Hoe doen die lui dat? Wat knap. Hè? Ja. Wat voor trucs gebruiken die lui en zo.
Ik moet het gaan doen.
Ja goed, daar ben ik niet aan toegekomen. Maar straten maken wel. En heus, ik heb ook wel eens een keer een muur gemetseld. Echt waar. En een deur erin gemaakt enzovoort. Zeker wel. Of dat mijn groot succes was, nee. Maar ja, als je arm bent, dan moet je het zelf doen. Hè? Dus ja, dan is het altijd handig als je enig idee hebt wat je aan het doen bent. Je moet luisteren om wat te leren, daar gaat het om. En als je ongelovig bent, dat je gewoon zo iemand vertelt die wat dan zegt, nou, dat geloof ik niet. Dan vertel ik je hoe de wereld werkelijk in elkaar zit. En dan zeg je, ja, dat geloof ik niet. Om geen andere reden dan dat u het anders geleerd hebt. Omdat u anders geleerd hebt, dat slaat helemaal nergens op. Dat is gewoon wat al. Maar toch, u weet wel over die aardbol, of was het een aardhol?
Ja.
Weet u nog? Dat soort dingen. Ja, je kunt zeggen, dat geloof ik niet. Nou ja, dan niet, maar dan leer je ook niks. Zie? Maar ja, als je daar dan geen vragen hebt, dan blijf je dus onwetend. Dat kan. Ja. Ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt, gelijk ook uw oversten. Niettemin worden hier de ondersten in plaats van de oversten, de onderdanen, om zo te zeggen, opgeroepen om tot geloof te komen en daarmee ook zich af te wenden van de oversten. Want er zijn twee dingen die een rol spelen in de geschiedenis, zeker die van Israël. Dat is de positie van het volk als zodanig en de positie van de leden van dat volk. En daar kan een groot verschil tussen zijn. Zoals we dat in Nederland traditioneel ook kennen. Zelfs gebruikelijk is. U weet wel, met Nederland gaat het slecht, maar met de Nederlanders gaat het goed. Er is natuurlijk iets raars. Maar dat komt omdat wij geneigd zijn ons toch af te wenden van onze eigen Nederlandse overheid. Waar we het nooit mee eens zijn. Dit is van alle tijden, zolang Nederland bestaat. Want u weet, het waren zogenaamd Verenigde Nederlanden. Waar de Nederlanden zijn nooit echt verenigd geworden. Daarom zitten wij met een koningshuis, want dat hebben we pas uitgeroepen of ingericht om één te worden. Na de Franse tijd was dat. Want daarvoor waren het allemaal verschillende provincies met hun eigen wet, met hun eigen belastingssysteem, met hun eigen taal. Dialect en wat het maar was allemaal. Hebben jullie dat nog? Dus ja, in Nederland moet dat niet uitgelegd hoeven worden. Wij hebben over onszelf een ander idee dan over het zogenaamde Nederlandse volk, waarvan zelfs onze eigen, ik wou niet zeggen bloedeigen, maar onze eigen koningin beweert dat het niet bestaat. Hè? Toch een beetje vreemde uitspraak voor een koningin. Maar ik weet wat ze bedoelde, ze heeft wel gelijk, dat is het wel. Maar ja, het is zo raar iets. En wat de Joden betreft, ja, je kunt wel een Jood zijn en behoren tot een Joods volk of wat er voor door moet gaan. Maar daarom hoef je het nog niet eens te zijn met de gang van zaken als zodanig, toch? Dat kan, dat daar verschil tussen. Onder het motto, maar dat komt in het volgende hoofdstuk. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan mensen. Oordeelt gij of het recht is voor God, uw lieden meer te horen dan God? Zei Petrus tegen de oversten van het volk. Zodat als we spreken over het volk, dan geldt, gij hebt hem gekruist. Maar waar het gaat om het individu, zeggen we, nou ja, daar kun je je van distancieren en individueel, dus op persoonlijke titel, alsnog komen tot geloof in de opgewekte. Of het volk dat gaat doen, ja, dat ook, maar dat komt pas in de toekomst. Hebben we die nog? Het zijn twee dingen die allebei een rol spelen. Dat kan niet anders, want je hebt ook iets als dat God het van het ene het volk afneemt en het geeft aan een ander volk enzovoort. Dat betekent dat het gaat om posities van volkeren. Kan niet missen. Wat ook de betekenis daarvan verder is. Maar zo is het. Zie. Maar dat is één ding. Het andere ding is dat het de persoonlijke verantwoordelijkheid van het individu niet wegneemt. En dus wij zouden niet wachten op de bekering van een overheid of zo. Of een koning. Maar wij zouden individueel geloven in het woord van God en daarmee in de Heer Jezus Christus. Vandaar dan ook dat vrijmoedig het evangelie gepredikt wordt. Eerst tot de Joden. Als volk hadden zij hem verworpen, maar aan het individu wordt hij voorgesteld, opdat men zijn naam zou aanroepen en tot geloof zou komen. In afwachting van de toekomst, maar daar hebben we het de volgende keer dan weer over. De bekering van het Joodse volk als zodanig. Of wat daarvoor door moet gaan, maar dat komt dan wel te sprake. En voor vanavond zullen we het dan weer hierbij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe hemelse Vader, dat ook dat evangelie onze zaligheid, dat evangelie van Christus ons bereikt heeft. Dat het ons gepredikt is. En dat wij vrijmoedig daaraan gehoor mogen geven, omdat het uw woord is. En alle reden hebben ook om ons vertrouwen op dat woord en daarmee op uw beloften te vestigen. Uw woord namelijk dat u zelf bevestigd hebt in de loop van de historie. Beloften die u vervuld hebt. En we weten dan ook dat u bij machten bent en getrouwd bent om uw beloften voor de toekomst te vervullen. En daarom, Vader, wij danken u dat we mogen uitzien met diezelfde vrijmoedigheid naar die geweldige toekomst. De wederoprichting van alle dingen waarvan de profeten gesproken hebben. Mogen uitzien naar de openbaring alsnog van uw heerlijkheid door de verschijning van onze grote God en zaligmaker Jezus Christus. Daarom danken we u dat we ook vanavond hier mochten zijn. Uw woorden tot ons mochten nemen en overwegen. In onze harten mogen laten planten. En we bevelen dan ook ons aan bij de kracht van uw genade, bij de werking van uw woord, opdat wij daadwerkelijk mogen veranderd worden naar de inwendige mens, tot verheerlijking van uw naam. Amen.